De Stem. Een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
Goeiedag en van harte welkom bij podcast De Stem. Vandaag heb ik een bijzondere gast aan tafel. Een Iraanse moslim die christen wilde worden omdat dit een geloofwaardige manier zou zijn om in Europa een asielvergunning te kunnen krijgen. Maar toen werd hij echt gegrepen door het evangelie. Hij bekeerde zich tot het christendom en dat veranderde zijn leven totaal. Hij kreeg een Nederlandse verblijfsvergunning zonder dat hij hiervoor een verhaal hoefde te verzinnen. 11 jaar geleden ging hij tijdelijk terug naar Iran om christelijke trainingen te geven. Zijn vrouw en kinderen liet hij in Nederland achter. Een dag voordat hij naar huis wilde terugkeren werd hij opgepakt vanwege zijn geloof. 2 weken zat hij vast en dat waren de moeilijkste momenten van zijn leven. Maar tegelijkertijd waren het ook momenten waarop God heel dichtbij kwam. Cyrus Tourabi, welkom.
Dank u wel.
Ja, over die periode gevangenschap, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar mooi om even terug te gaan naar het allereerste beginnen. Ik vertelde net al, je woonde in Iran, islamitisch land. Je was moslim en op een gegeven moment dacht je van, ik ga naar Europa. Want ik heb het wel gezien hier in Iran en ik vertel gewoon dat ik christen wil worden. Hoe kwam je op dat idee?
Op dat idee? Ja, ik nam contact op met andere kennissen die ik in Europa al had. En een van die kennissen zei, het beste verhaal op dit moment is dat verhaal te zeggen. Dat ik ben moslim geweest, christen geworden, leven in gevaar, dan kom ik hier.
En hoe heb je dat toen gegaan? Hoe ben je dus naar een kerk gegaan en gezegd, nou hier ben ik wil christen worden. Hoe gaat dat?
Kerken in Iran zijn bijna ondergrond. Dus heb ik via adres van een kerk in Teheran heb ik gekregen. Ben ik daarheen gegaan en ik zei, ik wil graag christen worden. Die man die daar zat bij de ingang, zei, oké. Dan ik werd begeleid naar de boekenwinkel. En daar kreeg ik een Nieuw Testament, een boekje. En hij zei, ik moest reizen van mijn eigen stad waar ik woonde toen. De Shiraz.
Een eind daar vandaan, van de hoofdstad Teheran.
Ja, wat ongeveer 700-800 kilometer ver vandaan. Maar om naar een kerk te komen, moet je toch die moeite doen. Dus ben ik daar geweest en dan hij zei, oké, lees maar deze boek eerst en dan kom maar terug. Dat betekent weer 1500 kilometer reizen. Dat heb ik gedaan, dus die boek heb ik meegenomen.
Ja, je ging de Bijbel lezen en wat gebeurde er toen?
Ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven op zoek naar een ware God geweest. Die heb ik niet gevonden. Omdat een heleboel dingen waren verplicht. En dat ik hield niet van al die dat soort verplichtingen. Maar toen ik Bijbel las, zag ik dat alles aan jouzelf is. Je moet elkaar lief hebben. Dat heeft mij geraakt. Ik dacht, ja, dit is een ware God.
Want hoe zag jouw leven er toen uit op dat moment?
Mijn leven heel somber, zeg. Want relatie, ik had toen al 3 kinderen. Relatie met mijn vrouw ging niet goed. Ik was een soort, kan je zeggen, verslaafd aan alcohol. En als ik gedronken was, was ik een vreselijke man. Een vreselijke vader.
En hoe uitte zich dat?
Als ik begon met het drinken, kon ik niet stoppen. Ik ging door en door totdat ik eigenlijk een andere karakter had.
Je was ook gewelddadig?
Gewelddadig. Niet echt slaan, nee. Maar scheldwoorden. Echt met detail zeggen wat ik heb gedaan, wat verschrikkelijk. En het heeft 15 jaar geduurd, dat gedoe.
En was jij ook echt een toegewijde moslim? Want Iran kennen natuurlijk als een moslimland. Jij was ook moslim?
Ja. Kijk, in Iran, als je geboren bent in een moslimfamilie, dat betekent en van je ouders moslim zijn, dan ben je al moslim. Dat is de wet in Iran.
Je hebt geen keuze eigenlijk.
Je hebt geen keuze. Keuze is al voor jou gemaakt. Maar een toegewijde moslim, nee, ben ik nooit geweest. Nee. Ik vond het niet, ik vond het niet leuk om in een andere taal dat ik niet begreep elke dag zoveel keer bieden. Zo, dat heb ik nooit zin gehad. Dat heb ik nooit gedaan.
Nee.
Tenzij, mijn vader was eigenlijk wel een toegewijde moslim. En hij las zelfs Koranlessen en dat soort dingen. Maar ja. Ik niet.
Nee, dus geen toegewijd moslim. Nee. Je was verslaafd aan alcohol. Maar op een gegeven moment kwam er ook een moment dat je dacht van... ik wil gewoon weg uit Iran, omdat het hele systeem, het regime je daar gewoon te veel beknelde.
Ja, klopt. Ja, ik zag geen toekomst voor mijn kinderen. En ik dacht, ik moet in mijn kinderen investeren. Dus was ik bereid om alles dat ik heb te verkopen... en mijn kinderen ergens terechtbrengen, zodat zij hun eigen toekomst in hun eigen handen is.
Ja, en toen
met dat gedachte, ja.
Ja. En toen kwam je dus bij die kerk, die ondergrondse kerk, die gaf jou een Bijbel en die ging je lezen. En toen veranderde er echt iets in jouw leven. En dat kwam dus door wat ja, tot jou sprak in die Bijbel. Was dat een bepaalde tekst of hoe is dat gegaan?
Ik begon de Bijbel lezen en ik kwam, ik begon natuurlijk met Matteüs, eerste boek. Hoofdstuk 5, 6, die eerste toespraak dat Jezus deed voor de mensen. En alle, het heeft mij geraakt.
De bergrede.
Hè?
De bergrede van Jezus.
In bergrede, ja. Ja, dat verhaal. Oh, ik vind het zo mooi en prachtig. Dat allemaal positieve zinnen. Zalig mensen die dit doen. Want in mijn vaders geloof, alles is in... andersom. Daar word je bedreigd. Dat als je dit niet doet, dan krijg je dat.
De liefde.
De liefde, ja. Dus hier heb je de liefde en daar heb je in mijn vaders geloof heb je bedreiging. Ja. Dat vond ik leuk. En vooral kwam ik tot een vers dat Jezus zei, alles wat je eet of drinkt is niet onreinig. Wat eruit komt is onreinig. Dus heb ik niet gekoppeld aan mijn gewoonte dat ik dronk. Ik zei, oké, dan kan ik en gelovig zijn en drinken. Dat is mooi.
Ja, dat kwam wel goed uit.
Ja. Hoe meer ik de Bijbel las, hoe meer die liefde van God heeft, van Jezus heeft mij geraakt. En dan op één dag zei ik tegen mijn vrouw, kijk, wij willen naar buitenland en daar worden wij geïnterviewd. We zeggen dat dit is ons geloof. Jij moet ook deze Bijbel lezen, maar zij wou het niet. Zei, nou, het is jouw ding, hoef ik niet. Maar toen ik zei tegen mijn vrouw dat dit is echt een goede boek, dit is een ware God, had ik het gevoel dat van binnen iets was veranderd.
Het was echt iets aan het gebeuren.
Was echt binnen mij iets aan het gebeuren. Want kijk, die verslavende aan alcohol had ik al 15 jaar. Dat wou ik zelf ook niet, maar met mijn eigen kracht kon ik niet los van dat ding. En op dat moment had ik het gevoel dat verslavendheid was weg.
Ja, serieus? Je had geen behoefte meer aan alcohol?
Ik had geen behoefte meer aan alcohol. Dat was een wonder.
Ja.
15 jaar lang, mijn hele gezin heeft last gehad van dit. En ik wist het ook. Ik wou graag stoppen, maar ik kon niet. Maar nu, Jezus heeft het, wat ik niet kon, God heeft voor mij gedaan.
Ja, en is er toen een bepaald moment geweest waarop je tegen jezelf zei van nou, en nu word ik christen? En zei je dat ook tegen je vrouw? Hoe is dat gegaan?
Niet op deze manier, ik word een christen, nee, maar de liefde van God, langzaam zeg ik, maar het gebeurde binnen misschien 2-3 weken. Nadat ik de Bijbel las, dacht ik, ja, dit is eigenlijk de God dat ik mijn levenslang op zoek ben geweest. Nu heb ik hem gevonden.
Ja, maar dat werd dus ook wel gemerkt door jouw vrouw en jouw kinderen, want ik neem aan dat je ook anders gedroeg, je niet meer, dan denk je, wat is hier aan de hand, toch?
Ja, klopt. Ja, mijn vrouw wou niet toegeven dat wat ik... Want kijk, na 15 jaar lang, alles wat ik leuk vond, mijn vrouw vond het niet leuk. Zij, De enige reden dat zij bij mij was gebleven was omdat we hadden 3 kinderen. En in Iran, bij een echtscheiding, de kinderen gaan naar de man. Mannen hebben alle rechten. Dus de enige reden dat zij bij mij was gebleven was de kinderen. En zij had een hekel aan mij. En zij hadden ook gelijk hoor. Zij zag die verandering in mij. Want daarvoor, elke weekend gingen wij samen naar onze vrienden bij elkaar om te drinken en zo. En ik werd regelmatig gebeld door diezelfde vrienden. Maar ik had geen zin meer. Ik zei nee. En dan mijn vrouw had dit opgemerkt. En stiekem toen ik had een winkel daar in Iran. 'S Ochtends vroeg ging ik naar de winkel en 's avonds als ik terugkwam zag ik, hey, die boek is verplaatst.
Ze had de Bijbel ook gelezen.
Ja, ja. Dus zij heeft ook de Bijbel gelezen en toen de relatie tussen ons was veranderd. We gingen goed met elkaar om. De kinderen zagen dat de verandering. Dus ja, die Bijbel lag niet te stil hoor. Elke dag we zochten een moment dat die Bijbel op de tafel was. En dan, de 2 kinderen van mij konden ook toen goed lezen.
En je vrouw Sohela, die stelde jou ook vragen van, joh, hey, maar hoe komt dat nou, joh? Je drinkt niet meer. Wat is met jou aan de hand?
We hebben daarover gepraat. Kijk, een van de maten we samen dronken, was haar vader.
Oké. Okay.
Ja, dus ze bleven gewoon mij bellen en uitnodigen. Toen zei ik 1 keer tegen mijn vrouw, kijk, ik heb geen zin meer. Maar laat ons 1 keer naar hen heen gaan en laat zien praktisch zien dat ik niet meer dit wil. Dus we gingen samen naar haar ouders. En daar schonk hij misschien 2 keer zoveel als vroeger voor mij.
En je dronk?
En ik dronk. Vroeger als ik gedronken was, scheldwoorden en vreselijke dingen kwam uit mijn mond. Mm-hmm. Maar dit keer... iedere keer ze wou mij weer aanmoedigen om weer zo slecht doen.
Ja.
Maar iedere keer kwamen die versen uit de Bijbel uit mijn mond. Dat uit een bron komt niet en zoet en zout, zoiets. Nee? Goed en kwaad komt niet uit dezelfde mond. De versen van de Bijbel dat ik nog kon herinneren.
Maar je werd niet dronken?
Ik werd niet gedronken. Ja, die vodka voor mij was als water toen.
Als water?
Ja.
Er gebeurde geen
effect op mijn hersenen.
Dat kan toch
echt
niet?
Echt waar. Hè? Kan niet, maar voor God alles is mogelijk.
Bijzonder.
Dat is het wonder dat ik nodig had. Want als ik met dat gewoonte naar Europa was gekomen, ik weet het zeker, binnen 5-6 maanden was mijn vrouw gescheiden en kinderen zou zij meenemen. Ja.
En hoe reageerde jouw familie daarop en je vrouw? Want dat is toch eigenlijk zoiets bijzonders?
Ja. Mijn familie wist toen nog niet, want die soort verhalen vertelden wij, het was onze familiegeheim, die lijden dat mijn vrouw had. Maar mijn vrouw vond het fantastisch, dus, en toen gingen wij naar een voorganger in dezelfde stad dat wij hadden, en hij gaf ons 1 Bijbelstudie. Mijn kinderen kwamen ook met ons mee. En toen de directeur van mijn zoons school had mijn vrouw opgeroepen. Waar zijn jullie mee bezig? Je zoon evangeliseert op school. Wow, dat was gevaarlijk.
Dus toen kreeg je echt met vervolging te maken vanwege het feit dat jullie toch christenen waren geworden.
Ja.
Want dat gold toen ook voor je vrouw?
Ja, wij hebben geprobeerd met ons zoon te spreken. Dat je moet, dit hoef je niet op school. En hij zei, als je een licht aanbrandt, of zo, ja, dit is een vers. Dat leg je niet onder de bed.
Ja, een lamp zet je niet onder een korenmaat, maar op de berg.
Precies, ja die vers, ik ken in Farsi, maar niet in Nederland. Ja, dat vers, hij had dat pas gelezen en hij zei, nee vader, dat doe ik. Dus dan hadden wij een echte verhaal.
Ja. Dus jullie kwamen echt tot geloof, jullie werden beide christen.
Ja.
En toen hoefden jullie ook geen verhaal meer te verzinnen om naar het Westen te komen.
Eigenlijk niet beide, maar alle vijf. Iedereen hield van Jezus op het gegeven moment. De hele gezin.
Bijzonder.
Heel bijzonder.
Ja, dus jullie kwamen tot geloof.
Ja.
En toen gingen jullie als een dorre door met jullie plannen om naar het Westen te gaan, naar Nederland.
Ja.
Maar je hoeft daar nu geen verhaaltje meer voor te verzinnen, want je was echt christen geworden.
Echt, we waren echt christen geworden.
Bijzonder.
Ja. Klopt.
En kort daarna zijn jullie ook echt naar Nederland gegaan, hè? Asiel aangevraagd.
Ja.
En toen hebben jullie ook vrij snel asiel gekregen in Nederland?
Vergeleken met anderen, ja. Binnen een jaar, anderhalf jaar hebben wij status gekregen, ja.
Ja. En in jullie familie, die toen in Iran ook jullie je zag veranderen, christen zag worden, accepteerde die wel trouwens dat jullie die verandering doormaakten?
Ja, voor mij het allerbelangrijkste was bevestiging van mijn vader. Hij heeft een paar keer mij gevraagd, want ik was eigenlijk, tot voordat ik Jezus leerde kennen, ben ik een atheïst geweest. En mijn vrouw zei, ja, God bestaat, je moet God accepteren en zo. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd dat ik christen ben geworden. Hij zei, oké, dat is beter dan niks.
Ja, ja.
Zo was het. Geen heftige...
Nee. Nou, bijzonder. Dus dat, ja. dat kan ook veel erger zijn natuurlijk, hè? Als je in Iran woont en je bekeert je van de islam naar het christendom. Dat kan ernstige consequenties hebben.
In sommige gevallen krijgen consequenties van je eigen familie, klopt. Ja. Ja.
Maar jullie ja?
Bij ons niet, nee.
Maar jullie kregen wel met bedreigingen te maken, dus via de school. Want jullie kinderen spraken over het geloof, over het christendom en... Dat zorgde ervoor dat jullie ook echt een serieuze dreiging ervoeren in Iran.
Ja, en gelukkig, voordat ik christen werd, had ik al de voorbereidingen had ik gedaan. Mijn winkel verkocht, huis verkocht, stonden eigenlijk klaar. Ja. En toen met dit verhaal gingen wij eerst naar Dubai en vandaar gerezen naar Nederland.
Ja. Toen zijn jullie naar Nederland gegaan. Hè? Daar raakten jullie ook betrokken bij de Iraanse kerk in Nederland. Jullie zijn ook huwelijkstrainingen gaan geven.
Ja.
Ook een beetje ingegeven van jullie, vanuit jullie eigen ervaringen?
Ja, ja. Eigenlijk onze zwakte in Jezus werd de kracht. Zo moet ik zeggen. Omdat ik las Bijbel. Kijk, één grote probleem heeft God voor mij op een wonderbare manier opgelost. Maar de rest moest ik toch de Bijbel lezen en leven. Dus voor de rest kwam door de tijd. Iedere keer als een vers las, want het... woord van God leeft. Voor ieder levensomstandigheden kreeg ik een boodschap voor mezelf. Dat je moet hier veranderen, daar veranderen. Net als je iedere ochtend in de spiegel kijkt en iets moet je goed maken. Zo ging het door. En toen zagen wij dat alle problemen dat wij die afgelopen 15, 16 jaar hadden meegemaakt, andere echtparen hebben het ook.
Ja.
En zo begon eigenlijk onze bediening in de kerk. Onze roeping was eigenlijk dat wij vrede binnen de gezinnen bereiken.
Ja, want dat ging dan met name over trainingen onder Iraanse christenen.
Ja.
In huwelijken.
Ja,
Iraanse klopt. Huwelijken.
Ja. Ja. Ik kreeg ineens een hele sterke wil. Ik wou graag meer weten over... relatie en communicatie. Dus 5, 6 jaar lang, de hele dag en nacht was ik bezig met boeken en artikelen lezen over huwelijksrelaties en dat soort dingen. En ook dit combineren met het woord van God, over respect en liefde dat man en vrouw voor elkaar moeten hebben en zo. Zo begon het eigenlijk, ja.
En daar is ook weinig over bekend, ook onder Iraanse christenen hier in Nederland.
Ja, klopt. Je wordt christen, maar je houdt je eigen cultuur natuurlijk.
Ja.
Dus als je christen wordt, moet je ook de cultuur van het christendom moet je ook pakken.
Ja, dus je bent meer trainingen gaan geven, hè, samen met je vrouw Sohela. En op een gegeven moment, en nu maken we even een sprongetje, werd je ook uitgenodigd om in Iran zo'n training te geven. En besloot je om tijdelijk terug te gaan naar Iran. Nou weten we allemaal dat Iran natuurlijk een heel gevaarlijk land is. Ja. Daarom ben je uiteindelijk ook naar Nederland gekomen.
Ja.
Je was bekend met de risico's die dat met zich meebracht, neem ik aan.
Ja, ik was bekend, ja. En het was niet de eerste keer. Ik ben twee keer naar Iran geweest om die lessen te geven aan gelovigen.
Ja, nieuwe gelovigen.
Nieuwe gelovigen.
En voor dat spannend, want je weet natuurlijk dat het risico met zich meebrengt.
Ik dacht niet aan de risico's. Nee, Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Nu ben ik.
En toen ging je?
Ja, ik ging, ja.
Hoe is die reis verlopen?
Verliep goed. Ik werd gearresteerd.
Ja, dat ging dus niet goed, maar...
Uiteindelijk wel, achteraf als ik kijk. Ja, we gingen... De laatste keer was in de 2010. Ik ging voor 2 weken naar Iran. Bedoeling was eerste week lessen geven. En week 2 familie bezoeken. Elke dag eigenlijk. We gaven een seminar van 's ochtends heel vroeg tot... Bijna tot 's nachts. De lessen dat ik normaal in Europa binnen 4-5 dagen geef, moesten wij daar binnen een dag voor veiligheidsredenen doen. Kleine groepjes van de 12 tot 20 mensen. De hele tijd, kan je niet geloven, de hele tijd, alle mensen 100% aandacht aan al die lessen. En wonderen gebeurden daar. En uiiteindelijk bieden en privé gesprekken met echtparen en zo. En nadat die afgelopen was, een week met familie. En op de laatste dag, de dag dat ik moest terug naar Nederland komen. Mijn vriend Wahik en zijn vrouw kwamen bij mij op bezoek om afscheid te nemen. En op diezelfde dag kwam van de geheime diensten... hebben ons gearresteerd.
Ja, hoe kun je dat moment eens beschrijven? Ze kwamen binnen en toen?
Wahik en zijn vrouw namen afscheid. Ze gingen huis uit. Wij woonden in een flat met 5 verdiepingen. En in die flat, alle mijn familieleden woonden in dezelfde flat. Wahik ging naar buiten. Hij buiten, achteraf heb ik begrepen dat zij werden buiten... Bij de uitgang door werden zij gearresteerd. En toen kwamen ze naar boven en gebeld en binnengekomen met wapens, met 4-5 mannen.
Dat is behoorlijk bedreigend.
Behoorlijk bedreiging en arrestatiebevel was blank. Ze hebben het pas, hoe heet jij? En dan dat ingevuld met een valse beschuldiging. En ze, waar zijn je spullen? Dus ze gingen allemaal spullen ook meenemen. Computer, mobiele telefoon, weet alles. En met doeken om ons ogen.
Geblinddoekt.
Geblinddoekt in een auto. En een lange reis naar beruchte gevangenis Evin. Samen met mijn vriend, allebei.
Ja, dus toen kwam je daar in die gevangenis en toen werd je ook verhoord.
Ja.
Hoe liep dat?
Ik was in een geïsoleerde cel. Een hele lege cel. Niemand met jou spreekt, zelfs de bewakers. Maakt niet uit als ik werd opgeroepen om te verhoord te worden, was ik blij.
Omdat, had je even wat aanspraak?
Even, ja, precies. Was heel bizar. Ja, ik werd verhoord. Maar voordat ik wegging in Nederland, voor mij werd gebeden. Iemand zei tegen mij dat ik stuur jou als een schaap tussen de wolven. En als je gearresteerd wordt, dit is een vers uit de Bijbel. En als je gearresteerd wordt, hoef je niet na te denken wat je moet zeggen. Ik leg woorden in je mond. Dat is precies wat gebeurde daar.
Zo ervoer je dat je ook op dat moment precies de woorden kreeg die je moest spreken?
Ja, precies, ja.
Ja, want je kreeg toen een verhoor.
Ja.
Wat vroegen ze jou?
Bijvoorbeeld, in het begin wat bedreigingen. Ze willen mij bang maken en toen vroegen ze, oké, wie ben jij? Eigenlijk, normaal gesproken moet je ontkennen, nee, ik ben geen christen en zo, maar ik zei, ja, ik ben een van de voorgangers van Iraanse kerk in Nederland. Toen hoorde ik een stilte. Dat verwachten ze niet.
Nee,
dat je wel zo makkelijk toegeeft.
Dat getuigt ook wel van lef, om dat gelijk zelf te zeggen ook. Je hebt ook niet gedacht van, nou, misschien moet ik even wachten, dat niet gelijk zeggen, even kat uit de boom kijken.
Ik dacht niet gewoon. Ik liet de woorden naar buiten komen. Ja.
Je had het idee dus, dat God jou ook die woorden gaf om die zo open uit te spreken.
Ja, wat ik dacht toen is dat als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst. Het is niet waard.
Dat is Jezus verloochenen.
Dat is, ja. Ja. Dus dat heb ik niet gedaan. En wat doe je hier? Ik zei, ja, ik kom hier om vrede binnen de gezinnen te brengen. Jullie hebben ook mijn lessen meegenomen. Kijk maar even lezen en zie wat ik hier gedaan heb. Ik zeg tegen vrouwen dat je man gehoorzaam moet zijn en tegen mannen dat je vrouw lief moet hebben. Daarvoor ben ik hier.
Ja.
Pas na de verhoor kreeg ik de beschuldigingen.
En wat waren de belangrijkste beschuldigingen die je kreeg?
Tijdens arrestatie, maar beschuldiging was diefstal van, weet ik veel, maakt niet uit, vals. En daarna kreeg ik twee beschuldigingen. Tegen volksveiligheid. Ik zei, hoezo volksveiligheid, wat heb ik gedaan? Hij zei, ja, jullie bekeren mensen tot christendom. Hun familie gaan hen vermoorden. En dan jullie gaan wraak nemen. Op deze manier het hele land komt in gevaar. Ja, dat was een reden. En de tweede was illegale bijeenkomsten.
Mm-hmm.
Toen ging ik naar de rechter. Ja, ze eerst verhoor en dan werd alles opgeschreven. En samen met dit naar de rechter. En de rechter zei, je vader heet Ali, toch? Ja. En je moeder Zobeida? Ja. Die zijn allebei islamitische namen. Hoe komt dat jij christen bent? Ik zei, ik heb zich bekeerd tot christendom. Oké, dan geef ik jou een derde beschuldiging. Afvalligheid van islam.
Daar staat toch de doodstraf op?
Ja.
Dat is nogal wat.
Dat is zo, ja. Maar geef niet. Belangrijk was dat...
Schrok je daarvan?
Niet echt hoor. Op dat moment niet. Voor mij belangrijk was dat die rechter zei, hoe komt dat jij christen bent geworden? Dan was het mogelijkheid voor mij om mijn getuigenis af te geven.
Ja, dat heb je ook gedaan?
Ja, voor de rechter.
Wat heb je gezegd?
Ik zei, mijn levensverhaal, dat ik jarenlang verslaafd ben geweest en door een wonder, door Jezus ben ik gered en vrede is naar ons leven gekomen. Dat verhaal heb ik, en de rechter zat te luisteren.
Ja.
Niet alleen bij de rechter, maar ook onderweg. Want tussen de gevangenis en de rechtbank was een lang... Teheran is een gigantgrote stad. We waren ongeveer 1 uur ongeveer zo onderweg. Daar vroeg nog iemand in de auto. Zat ik en mijn vriend Wahik in de auto. En een bewaker en de bestuurder en nog iemand. Zij hebben ook hetzelfde vraag gesteld.
Ja.
Dus ik en Wahik allebei hebben ook ons getuigenis verteld in de auto ook. En daar zagen wij die bewaker, die was geraakt.
Ja, bijzonder hoe God dan ook zulke momenten weer gebruikt, hè?
Ja, voor mensen die misschien nooit zo'n mogelijkheid kregen om over Jezus te horen.
Ja. Maar daar zat je dus in een isoleercel, vertelde je net, helemaal alleen. Wat was nou het moeilijkste daar, in die cel daar?
Eerste 2 dagen... Alleen zat ik te denken, God, wat doe ik hier? Wat zou met mij gebeuren? Na 2 dagen zag ik, het was in februari, grijs, bewolkt. We hadden in de cel was een kleine raampje, helemaal boven, buiten mijn bereik. Maar op een gegeven moment zag ik lichtje schijnen vanaf die raampje naar de muur tegenover. Dan dacht ik, hé, als een licht hier kan binnenkomen, dan zeker God is hier ook aanwezig. Vanaf dat moment kreeg ik de steun en kracht van God. Maar je hebt ook op het moment dat je de God weer vergeet en niet meer en denkt aan je eigen problemen, dan weer ben je down.
Ja.
Dus had ik van die momenten heb ik ieder dag gehad.
Die momenten eens noemen waarop je het echt heel moeilijk had?
Bijvoorbeeld op een moment dacht ik, nu heb ik die bedreiging dat je afvalligheid van islam heeft, doodstraf. Dacht ik met mezelf, wat gaat met mij gebeuren? Gaan ze mij afmaken? Want het is al gebeurd met heel veel christenen binnen Iran. En dat was het. En dan ineens weer begon ik met het bieden. En toen kreeg ik weer kracht. Die ups en downs had ik in die 15 dagen heb ik regelmatig gehad.
Kon je wel slapen daar in die cel, daar in die omstandigheden?
Die cel, de verlichting, het was hele sterke verlichting in de cel.
En die stond dag en nacht aan?
Dag en nacht stond die aan. Ja, op dag 1 dacht ik, misschien hebben ze vergeten een licht uit te zetten. En dus heb ik, was een belletje aan de bel getrokken. Een bewaker kwam, ik zei, wil je alsjeblieft die licht uitdoen? Hij keek me zo aan, scheef, en liep je weg.
Toen, een pesterijtje.
Ja, ja. Ja, nou, de hele 2 weken, die licht was aan. Maar sowieso slaap je. Op een gegeven moment val je in slaap.
Kun je nog een ander moment noemen waarop je dat gewoon heel moeilijk had?
Door die sterke lampen die dag en nacht aan het branden waren. En ook al die gedachten. Ik kon niet slapen. Ik bleef tot kleine uurtjes bleef ik wakker. En het was geen horloge, geen tijd, maar misschien rond 3, 4 uur, 4 uur 's ochtends viel ik in slaap. In islamitische landen, op een bepaalde momenten worden gebed uit...
De oproep tot gebed.
Ja, de oproep tot gebed. En die kregen wij ook ochtends heel vroeg bij zonsopgang. Daardoor werd ik wakker. En het was vreselijk.
Dus dan sliep je net eindelijk?
Net. En dan word je wakker en die oproep duurt misschien 5, 6 minuten. Dan ben je weer helemaal wakker.
En hoe laat is dat?
Heel vroeg is ochtend, soms 4 uur, 5 uur, afhankelijk van de seizoen. Weet. Nee. In die tijd... Ik wist niet, we hadden geen tijd, geen klok, geen horloge. Dus ik vermoed rond 4 uur, 's ochtends, 4 uur, 5 uur, zoiets. En na 2 nachten, nadat ik die licht zag en ik begon met het bieden en het communiceren met de vader. Op 1 dag zei ik, vader, ik wil graag slapen. Dus morgen wil ik niet met die oproep, wil ik niet wakker worden. Alsjeblieft, help mij. En ochtend daarna, want na die oproep, na 2, 3 uur kwam een man, een bewaker, ontbijt te brengen. Dat was een goed moment om wakker te worden.
Dat was een paar uur later waarschijnlijk.
Ja. Dus ochtend daarna... werd ik met het geluid van die ontbijtman werd ik wakker. En toen ik wakker werd, had ik het gevoel dat ik lag op de schoot van vader. En hij heeft zijn hand van mijn oren even weggehaald, zodat ik die man kan horen en dan werd ik wakker. Sindsdien, elke dag was hetzelfde. Ik werd niet meer wakker met die verschrikkelijke geluid van...
Bijzonder. Dus God zorgt ervoor dat je gewoon door het geluid van die oproep tot gebed, die heel hard is...
Heel hard.
Dat je daar gewoon doorheen sliep.
Ja, heel hard. Het is alsof een bom naast je oor wordt ontploft.
Ja. Het is wel bijzonder dat je dan toch voelt dat God er wel bij je is op zo'n moment.
God was altijd bij me. Ik moest eigenlijk goed kijken, luisteren. Dat heb ik achteraf begrepen.
Ja.
Nou, pardon. Hij was altijd... continu bij mij aanwezig, ja.
Voelde je ook op andere manieren dat God heel dichtbij je was?
Ja. Ik zei dat ik in de cel ups en downs had. De ene moment was ik...
Ups en downs, ja.
Ja, ups en downs, ja. Dus één keer toen ik heel down was, zag ik... het was weer licht uit die kleine raampje naar binnen. En in die licht zag ik briefjes, enveloppen. Die enveloppen werden boven open en stukjes van goud en zilver als regen kwam om me heen en kreeg rust. En dat was het gebed van de gelovigen.
Dat voelde je op dat moment in je hart?
Dat voelde ik en ik kreeg ik rust, ja. Ik zag soms wel ook zelfs zag ik de foto van degene die voor mij aan het bieden was. En toen ik terugkwam naar Nederland, iedereen bevestigde, ja, op die dag, op dat moment was ik voor jou aan het bieden.
Bijzonder.
Heel bijzonder.
Want je had ook geen contact met je familie, vrouw en kinderen. Je had geen idee hoe het met hen ging.
Nee. Ik mocht één keer na, ik weet het niet meer, na 3 of 4 dagen, mocht ik 1 minuut met iemand in Iran contact opnemen. Een aanwezigheid van een bewaker naast me, omdat ik mocht bepaalde informaties mocht ik niet geven. Bijvoorbeeld waar ben ik, waarom ben ik gearresteerd, dat mocht niet. Dus dat was de enige keer. Ik heb naar mijn zus in Iran gebeld en zei dat, maak jullie geen zorgen, het gaat goed. Ik leef hier in een hotelletje, om het gerustest te weten.
Ja, snap ik. Ja, want je zat daar zonder vrouw en kinderen. Je zat hier in Nederland.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je die ook enorm mist.
Ik miste enorm. Maar vooral, ik maakte me zorgen over, hoe gaat het met hen? Ze zijn zeker nu onrustig. En bang. Dus op een avond miste ik ook mijn vrouw heel erg. En ik zei, God, ik mis mijn vrouw. En ik, kijk, door die hele grote lamp... ik had een deken, die laat ik over mijn hoofd, zodat ik door minder licht kan slapen. Dus ik stak mijn hand uit die deken en zei, God, ik wil graag de handen van mijn vrouw hier zo vastpakken. En toen kreeg ik het gevoel dat het ook zo was. Werd ik rustig en viel ik in slaap.
Je had het gevoel of je echt fysiek de hand van je vrouw kon vastpakken?
En wonderbaar is dat toen ik terugkwam... Ja, we hebben al die dingen doorgenomen met mijn vrouw. Op diezelfde avond had je hetzelfde gebed en hetzelfde gevoel gehad. Ja,
bijzonder. Want je zit daar dan helemaal alleen, hè? Je kunt niet praten met andere mensen. Dan is 24 uur per dag vreselijk lang. Wat deed je nou de hele dag in die tijd?
Het is... God... liet me weten waarvoor ik moest bidden. Bijvoorbeeld, ik wist dat in diezelfde gevangenis, jaren terug, binnen een week, 4000 jongeren zijn geëxecuteerd. Dus ik moest bidden voor de families van die jongeren en dat soort dingen. Maar soms, dat hou je niet vol 24 uur. Dus soms weer op mijn eigen kracht wou ik de tijd doorbrengen. En wat deed ik? Ik liep rond de kamer en ik begon te tellen. Van 1 tot 5000 en dan weer van 1 tot 5000 en dan weer... Ja.
Gewoon om maar bezig te zijn?
Om bezig te zijn. Elke seconde telt mee als je alleen bent. En als je niet alleen bent, bedoel ik met vader, dan de tijd gaat door.
Ja. En je was ook veel in gebed?
Ja, heel veel, heel vaak, ja.
Hoe lang per dag?
Ik weet het niet. Ik denk minimaal de helft van de tijd. Kijk, per dag sliep ik misschien 6-7 uur. En voor de rest de helft aan het bidden en de andere helft aan het zoeken.
Na 2 weken... werd je plotseling vrijgelaten? Dat kwam voor jou compleet onverwachts?
Ja, want op dag, ik denk dag 11 of 12, die verhoorden zeiden dat zij klaar waren met mij. Dus geen contact meer met niemand. Toen vroeg ik, wanneer kom ik echt vrij? Wanneer mag ik weg? Hij zei, het kan 2 dagen duren of kan 3 maanden duren. Dat weten we niet. En ik dacht, god, 3 maanden in geïsoleerde cel. Wat moet ik dan? Heb ik gebeden. God, ik heb tot nu toe voor misschien 5 of 6 van die mensen heb ik mijn getuigenis afgegeven. Als er nog iemand is die over Jezus moet horen, breng mij daartoe alsjeblieft. En zo niet wil ik zo snel mogelijk wil ik graag naar mijn familie. Dat was mijn gebed. En de dag daarna werd ik vrijgelaten.
Ja, dat is super bijzonder natuurlijk.
Super bijzonder, heel snel.
Ja.
Ja. En
terwijl er toch wel een rechtszaak liep, dus...
Er liep een rechtszaak. Ik werd op borg vrijgelaten.
Op borgtocht, ja.
Op borgtocht. En normaal gesproken, je naam wordt op een zwarte lijst bij de douane. En dan, omdat je mag niet het land verlaten. Maar mijn naam stond niet op die lijst.
Dat is bijzonder, toch?
Dat is bijzonder. Ja, ik heb mijn eigen vermoeden, maar weet ik het niet. Gewoon. Ik dacht, omdat die verhoorder... Heb ik een paar keer tegen hem gezegd... Wil je alsjeblieft mijn naam niet op die zwarte lijst zetten? Want mijn hele leven in Nederland wordt kapot. Omdat ik heb jarenlang gewerkt. En als ik binnen 2 maanden niet terug naar Nederland kom... Mijn uitkering gestopt en al die dingen. En iedere keer, hij zei niet ja of nee. Gewoon niks. Maar ik had het gevoel dat hij respect had voor mij. Dat gevoel had ik. En hij zei ook een keer dat... Ja, je bent anders dan de andere gevangenen. En ik kon makkelijk het land uit.
Dus jij kwam vrij en toen ben je heel snel... Heel snel. Een ticket te regelen en terug naar Nederland.
Meteen, dag daarna, ja, mijn zus heeft mij eigenlijk uit het land geduwd. Ga maar weg.
Ja.
Want het was gevaarlijk. Daar, blijven. En ik heb een andere vliegticket gekocht. En heel snel alles was geregeld naar Nederland. En heel snel, omdat ik bad, God, snel kom ik naar Nederland als eerste... Kom ik via de douane en zo weg en dan bij bagage belt, ja? Was alleen maar 1 koffer op die belt en dat was de mijne. Normaal gesproken moet je een half uur wachten. Ja. Alles ging snel.
Ja. Ja, en ontmoet je daar je vrouw en kinderen weer? Kun je dat moment eens beschrijven?
Heel emotioneel. Ja. Het was dat is het enige wat ik kan doen, emotioneel. Houden.
Dat had je niet verwacht.
Nee. Er waren momenten in de gevangenis dat ik wist niet meer wanneer zou ik mijn familie weer ontmoeten.
Ja. Het raakt je opnieuw, hè, zie ik.
Ja.
Ja. Ja, dat is natuurlijk iets onvergetelijks.
Ja, zeker. Het blijft. Het blijft. Wat voor mij... overgebleven is de liefde van God. Liefde van de Vader. Dat hij geen moment mij achterliet. Geen moment en nergens. Altijd aanwezig.
Heeft het jouw relatie met God veranderd, deze periode?
Zeker weten. Het is een keerpunt geweest in mijn geloof. Ik begrijp de hart van de Vader nog. De liefde dat hij voor ons heeft. Dat heb ik geleefd. Heb ik ervaren. Het is anders als je het leest... dan als je het ervaren hebt.
Ja.
Dat heb ik ervaren. Ik vind het niet erg als ik nog een keer... in een geïsoleerde cel terugkom.
Nee, serieus niet?
Nee hoor, het was de enige zorg dat ik me maakte toen... en nog steeds denk ik... Is dat mijn familie, die mensen maken zich zorgen.
Ja. Maar er zit niet misschien iemand wil te luisteren die zegt... ik hoor nu echt een heel heftig verhaal. En dan zegt hij vervolgens van ja, maar ik zou het niet erg vinden om er nog een keer te zitten. Kun je eens uitleggen wat dat is?
Ik ben 5 jaar verliefd geweest op mijn vrouw. Zij woonde ongeveer 1000 kilometer ver van mij. Zij in het zuiden van Iran en ik in de hoofdstad Teheran. En het reizen toen, ik was een student, weinig geld en zo. Maar iedere keer, alles wat ik had, gaf ik om op bezoek bij haar te gaan. Laat staan de God die zo lief is. Ik ben bereid alles op te geven om met God de dichtste relatie weer te ervaren.
En zeg je daarmee eigenlijk dat je in zo'n isoleercel God veel meer dichtbij kan ervaren dan nu in het gewone leven?
Ja, klopt. Omdat je daar bijna geen andere bezigheden hebt.
Geen afleiding?
Geen afleiding, ja. Je bent continu bezig met vader.
En lukt het je nu ook, je weer in vrijheid bent, om die relatie, die bijzondere intimiteit met God die je toen ervoer, om die ook nu hier in vrijheid te ervaren?
Niet even dicht als toen. Want kijk, nu moet ik gaan werken, nu mensen bellen naar ons, dit en dat doen, weet ik veel. Ik moet gaan boodschappen doen. Ja, al die dingen daardoor worden afgeleid. Die 2 weken tijd daar is te vergelijken met een vakantie. Hmm. Ik was toen een vakantie van deze wereld.
Ja, ja, maar dat kun je denk ik ook pas meer achteraf constateren. Misschien minder op het moment dat je er echt in zit.
Ja, ja, zo is het.
Ja, je was toen weer terug in Nederland. Hoe is dat verder gegaan in Iran? Want die zijn er natuurlijk achtergekomen dat jij terug naar Nederland bent gegaan. En dat was natuurlijk niet de bedoeling.
Ja.
Is die rechtszaak uiteindelijk ook niet doorgegaan? Of is er nog een uitspraak gedaan?
Ja, wel, die rechtszaak is doorgegaan. Mijn zus werd een paar keer opgeroepen. Zij moest naar de rechtbank. Zelfs 1 keer hebben ze haar bijna een dag vastgehouden. Waar is jouw broer? En zo. En uiteindelijk, in afwezigheid van mij, hebben ze... Die rechtbank is doorgegaan en ik kreeg, heb ik gehoord achteraf, dat ik een jaar celstraf heb gekregen.
Ja.
Maar die borg en die geld en alles hebben ze lekker meegenomen.
Dit is nu 11 jaar geleden, hè? Als ik het wel heb.
Ja, 11 jaar.
Ja. Ja. De situatie in Iran is de afgelopen jaren niet echt verbeterd. Hoe is de situatie nu voor christenen in Iran op dit moment?
Voor christenen is nog steeds hetzelfde. Het maakt niet uit wat voor regering in Iran komt. De ene keer is een beetje liberaler dan de ander. Maar voor christenen is altijd hetzelfde geweest.
Wat is je belangrijkste gebedspunt als het gaat om de situatie van christenen in Iran?
Belangrijkste is dat Iran voor Jezus Christus wordt gewonnen.
Mooi, dankjewel Cyrus Tourabi voor het delen van je indrukwekkende levensverhaal. Over 2 weken zit hier je vrouw Sohela om te vertellen hoe zij die periode heeft ervaren dat jij in de gevangenis zat. Mm. Ook zij heeft die periode als heel zwaar ervaren, maar tegelijkertijd ook heel zegenrijk. Jij ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik maak je nog op attent dat Cyrus en zijn vrouw Sohela ook te gast zijn geweest in het online event dat de SDOK recent heeft uitgezonden over het thema Als het tegenzit. In dit programma vertellen zij, maar ook anderen, over hoe je hoop kunt ervaren te midden van moeilijke omstandigheden. Echt een aanrader om naar te kijken. Je kunt terugkijken op www.sdok.nl/event. Wat deze podcast betreft, graag tot over 14 dagen.